We lezen uit het Lucas-evangelie en wel hoofdstuk 19, te beginnen bij vers 28 tot en met 44. Lucas 19, vers 28 tot en met 44. Als u gewend bent dat in de middagdienst de Heidelberger wordt gehouden, dan is u dat gegund. Mij is ook gevraagd om in deze zondag 36 te preken. Maar gezien drukte die er wel eens is, heb ik daar de gelegenheid niet voor gevonden. Ook een predikant voelt wel eens een bepaalde belasting. En ik vraag u hartelijk begrip dat ik daar niet zo even de 36e zondag in uw midden ter hand heb genomen. Lucas 19 wil ik dan wel met u met Gods hulp lezen en onderzoeken. En we beginnen de schriftlezing bij vers 28. En dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was aan de berg genaamd de Olijfberg. En dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult ge een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt: waarom ontbindt gij dat? Zo zult ge alzo tot hem zeggen: omdat de Heere het van nodig heeft. En die uitgezonden waren, heen gegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun had gezegd. En als het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen: waarom ontbindt ge het veulen? En ze zeiden: de Heere heeft het van nodig. En zij brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakte aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte van de discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, straf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet hebt bekend. Tot zover. Wij willen deze middag nadenken over Jezus' hartverscheurende verdriet over Jeruzalem. En u moet erop letten dat het een bijzonder gegeven is als er het oordeel komt, omdat de tijd uw bezoeking niet wordt bekend. Onze tekstkeuze vindt u in vers 41 en 42a, dat Jezus nabij de stad komt, die ziet en dan weent hij over haar en spreekt het daaruit, of gij ook bekende het ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. We letten allereerst op de verschillende emoties bij het naderen van Jeruzalem. Vervolgens letten we op de verklaring van Jezus verdriet. En tenslotte het hartelijke smeken van de Heere Jezus. Dus de emoties die we waarnemen komen aan de orde. De reden van Jezus intens wenen. En ten laatste het hartelijk smeken van de borg en zaligmaker. Gemeente, het is geen vraag meer waarheen Jezus reis naartoe is. Als wij in hoofdstuk 19 zijn aangekomen bij het gedeelte dat verhaalte vertelt van de intocht in Jeruzalem, dan is daar voorafgaande al een aantal keer door de Heer Jezus Christus gesproken: we gaan naar Jeruzalem. Wat hem daar te wachten staat, wat er te gebeuren staat, is niet in het onzekere gelaten. Ik zal u alle lijdensaankondigingen niet voorlezen, maar ik neem maar de laatste, dan zitten we in hoofdstuk 18. Kijkt u daarin maar mee, vers 31 en volgende. Dan ziet u dat de Heere de 12 discipelen bij zich neemt en het doel van de reis noemt, ziet: wij gaan op naar Jeruzalem. Wat te doen? Wel nu, ik ben de zoon des mensen. En wat aan de zoon des mensen te volbrengen is, zal volbracht worden. Wat is er dan aan de zoon des mensen te volbrengen? Nou, zegt de Heer Jezus Christus, dat staat over hem geschreven in de schrift. Dat leest u in het Oude Testament. Wat zal er volgen? Hij zal de heidenen worden overgeleverd. Bespotting zal zijn deel zijn. Een smadelijke en schandelijke behandeling zal er zijn. En verachtelijk en minachtend zal hij in het gelaat worden gespuwd en gespogen. Het loopt op een geeseling uit. De dood zal volgen. Maar dat is het laatste niet, want de Heere Jezus gaat wel naar Jeruzalem, maar Jeruzalem is het einddoel niet, want het doel is de vreugde bij de Vader. Het doel is dat de vreugde die zijn vader hem heeft voorgesteld, dat hij die zal ingaan. Maar dat zal alleen mogelijk zijn als die geleden heeft, gestorven is, begraven is. Dan staat hij op en als die opgestaan is, zal die ten hemel gaan. En we lezen zo hier in Lucas 18 in vers 34 dat degenen die deze dingen uit de mond van de Heere Jezus Christus horen, ze verstaan het niet, ze vatten het niet, ze begrijpen het niet. Houdt de Heere dan in? Gaat hij dan maar niet? Nee. Want dan gaan we zien in Lucas 19 dat de gang door Jericho is met die climax. Weer die zoon des mensen. Waarom is die gekomen? Wat is het doel van zijn wandel op aarde. Nou, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Daarom moet hij naar Jeruzalem. De gelijkenis volgt. En dan zegt vers 28 van ons gelezen hoofdstuk. Dan zegt vers 28, steer het een en ander. Zo heeft verduidelijkt en verhaald en verklaard en in beeldspraak ook heeft benoemd, dan reist hij verder. Maar moet u goed opletten wat er dan staat. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Jezus is steeds in het midden van zijn discipelen. Jezus is steeds in de kring, in het midden van de scharen. Maar lees vers 28 eens. Daar is hij niet in het midden. Daar gaat hij voorop. Voorop. Ziet u dat? Leest u dat mee? Hij reisde voor hen heen. Ze zullen hem moeten volgen. En hij is het die het initiatief neemt, die de regie heeft, die vastberaden zijn weg gaat. Hij gaat op naar Jeruzalem. In de wetenschap dat hij daar gedood zal worden. Dat daar zijn oordeel zal volgen. Dat daar het vastbesloten is dat het kruis voor hem gekozen wordt en is. Maar hij gaat voorop. En de zijnen hebben niets anders te doen dan te volgen. Dat is wel eens lastig. Dat komt ook steeds naar voren. Dat volgen, dat zit niet in ons. Dat zit niet in discipelen. Dat zit in niemand. Zelfs in zijn beste vrienden niet. Want denk nou niet dat de Heere kerkgangers heeft die zogezegd door een ringetje zijn te halen en die voor de Heere eigenlijk gemakkelijk zijn, want die zijn er niet. Die bestaan er niet. Juist om genade te verheerlijken, hè? Want het gaat natuurlijk wel om de eer van de Heere. En uiteindelijk moet zijn naam eeuwig eer ontvangen. Uiteindelijk moet de verkiezing van de Vader de lofzang krijgen. Uiteindelijk moet het werk van de Drieënige daarin loftuitingen te horen zijn. Gemakkelijke kinderen heeft hij niet. Neem nou gewoon eentje. Dat staat dan heel makkelijk in het verband met het volgen. Neem nou zo eentje als Petrus. Haantje de voorste. Die een groot hart heeft voor de Heere, hoor. Denk erom. Denk erom. Hij heeft hem lief. Op een wijze dat je moet zeggen, hij wil voor hem gaan door het vuur. Zegt hij ook. En hij trekt zijn zwaard in de hof. Doet hij. Maar volgen. Volgen is de roeping. Volgen is de opdracht. Daar heeft hij toch zo moeite mee. De Heere moet hem zeggen, nadat hij zojuist heeft beleden, gij zijt de Christus. Ga achter mij, Satanas. Gij bedenkt niet de dingen die Gods zijn, maar gij bedenkt de dingen die der mensen zijn. Achter mij en volgen, volgen. Dat is wat in het leven van het geloof de zaak, het punt, de kern is. Jezus voorop, de Zoon des Mensen voorop. En volgen maar. Alleen maar volgen. Nou, Jezus gaat naar Jeruzalem. En dan gaan we zien dat dat heel wat gemoedstoestanden geeft. dat dat ook bij ieder wel wat losmaakt. Ga naar Jeruzalem. De voorbereiding daartoe. Daar moeten veulen worden ingevorderd. Daartoe worden dan twee discipelen uitgezonden. En de Heere die zegt daarbij de uitzending van die twee. Daar en daar zullen jullie een veulen vinden. Het staat gebonden. Dat is een jong dier waarop nog nooit iemand heeft gezeten. Dat beest moet je losmaken, ontbinden, hier brengen. Het zal je wel overkomen dat je de vraag wordt gesteld: wat moet u met dat veulen? Waarom maak je dat dier los? Als die vraag komt en je bent dat dier aan het ontbinden, dan moet je maar zeggen dat ik het nodig heb, omdat de Heere het van nodig heeft. Heere, de eigenaar, de bezitter van alles. Hij vordert in, hij eist op, hij laat daarin geen vrijheid. Nou, we zien het gebeuren, ze zijn gegaan, ze komen op de plaats waar het veulen staat. Ze beginnen het dier los te maken en de eigenaren van het beest, die mengen zich in de gebeurtenis en die doen navraag aan die twee discipelen, precies zoals de meester het had gezegd: waarom ontbindt gen het veulen? En het antwoord dat de meester heeft gegeven, dat klinkt: de Heere heeft het van nodig. Moest je indenken, hè, wat dat is. Indrukwekkend toch? Het gaat precies zoals die zegt. Dan moeten die discipelen toch ook, waar die gezegd heeft: we gaan naar Jeruzalem, hij moet sterven, opstaan. Dan moet dat toch ook bij die jongeren vastzetten. Dan is dat toch net zo serieus te nemen en ernstig te nemen als dat zo even gezegd is over dat veulen en dat nodig hebben en de reactie die daar zou volgen bij het ontbinden. Goed, zoals het gezegd was, is het gebeurd. Ze hebben het veulen gehaald, tot Jezus gebracht. En als ze het daar bij Jezus hebben gebracht, dan zadelen ze als het ware dat veulen. Ze werpen op dat jonge dier waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Ze werpen daar hun klederen op. En Jezus neemt plaats. Jezus wordt erop gezet. Dat is een wonder op zich, hè? Hij heeft zeggenschap over mens en dier. Nog nooit heeft iemand erop gezeten. Waag het er dan maar eens een keer voor de eerste keer op. Dat gaat niet zo makkelijk. Maar het dier gehoorzaamt, onderwerpt zich. Jezus neemt plaats. Het getuigt van zachtmoedigheid, nederheid. Jezus op dat veulen. Jezus op die ezelin. En dan naar Jeruzalem toe. Kijk eens hoe dat gaat. Het is als wordt de loper uitgelegd. Dat ziet u wel, hè? Hij reisde voort. En ondertussen, intussen, onderwijl zijn daar de de discipelen die daar hun kleren onder hem op de weg uitspreiden. We zouden zeggen, de loper voor hem, de loper voor de vorst, de vorstelijke ruiter op het jonge veulen wordt uitgelegd en neergelegd. En zo reist Jezus. En dan komen we op de emoties. En daar zien we er een drietal van. We zien discipelen. We zien fariseeën. We zien Jezus. Laten we eens even kijken wat er gebeurt. Wat er zoal plaats heeft. Daar zie je Jezus op de ezelin zitten. En het is lopen, reizen, gaan. En hij komt nu, zegt het gedeelte in vers 37, bij de afdaling van de Olijfberg. En dan is er een uitbundig gejuich. Dan is er een luid te horen geroep, want de menigte van de discipelen begint zich te verblijden, God te loven met grote stem. En er is een reden voor. De aanleiding staat er. Vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden. Dus geen misverstand. Hij heeft zich deze eer verworven. Het zijn de daden van hem die tot het gejuich brengen. Wie in de daden van God daar kijkt en ziet, die kan niet om de lofzang aan God heen. Het is een woord uit Psalm 118... Een psalm waarin ook staat, wanneer er de daden zijn van verlossing, wanneer er de daden zijn van bevrijding, wanneer er daden zijn dat je bij de dood weggehaald bent en tot het leven gebracht en in het leven bewaard, dan kan het niet anders of je moet met die daden naar het heiligdom toe, je moet ermee naar God toe, want je moet daar die poort door, die poort van de gerechtigheid door, om daar bij God de lofzang, de eer, het gejuich te laten horen. Lees maar mee. Van alle krachtige daden is er lofzingen, want ze zeggen het. Gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Dus deze zoon des mensen, die is er in naam van God, die is er in naam van de Heere. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid, glorie in de hoogste plaatsen. De luide stem van de discipelen en discipelinnen is hoorbaar. Het gejuich is te vernemen. Zijn komst is bijzonder genoemd. De vrede in de hemel, de glorie in de hemel. Het is een en al eer, lof, lofprijzing aan God de Heere. Ik geef u nu al even aan alle stakende stemmen hier op aarde, dat verkleint het feest in de hemel niet. Wilt u er even op letten? Dat er namelijk staat dat Jeruzalem erkent niet wat tot haar vrede dient. Dat is hier beneden, hè? Komen we zo op. Maar dat neemt niet weg dat de vrede in de hemel er wel is. Dus dat koor van engelen heeft het bij het rechte eind. die hofhouding van God, die spreekt klare taal. Ere zij God in de hoogste hemelen en nochtans vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Het zal doorgaan, want wat God doet, dat zal geen mens breken, dat zal geen duivel breken, dat zal niemand breken. Wat God doet, dat is wel gedaan. De raad van de Heere, de vredesraad. Het zal voortgaan en het zal hem de eer en de lof bezorgen en brengen. Goed, we zien die geweldige vreugde, hè, van die discipelen. Die hebben we hopelijk een beetje gepeild, geproefd, dat het niet zomaar is. Onder de indruk van Gods daden, onder de indruk van Gods werken, onder de indruk van Jezus' gang, zojuist nog met Zacchaeus. Die genezingen die er zijn, die duiveluitwerpingen die er waren, dat opwekken van Lazarus, wonderlijk, wonderlijk, al die daden. Daar kon Johannes het in de gevangenis ook mee doen, dat het de Messias wel moest zijn, want de blinden kregen gezichten, de doven gingen horen en de doden stonden op en die het evangelie werd gepredikt, die gingen leven en die zagen vreugde. Daarom dat zingen met luide stem: gezegend is de koning die komt in de naam van de Heere. Maar gemeente, nou komt het. De demper gaat erop. En dat is dan van de kerkelijke leidslieden. Ik denk dat wij wat dat betreft ook in de vooraanzitting van de kerk ons altijd maar goed moeten toetsen aan wat de schrift ons voorhoudt. U kent het boek denk ik wel van dominee van der Bos. Die zegt: als het gaat om dienstknechten, het zijn allemaal bekeerde deserteurs. En wat dat betreft, gemeente, u moet ze natuurlijk wel eren, ouderlingen, diakenen, dominees. U moet ze wel eren, maar zet ze toch vooral niet op een sokkel. Want houd er nou gewoon rekening mee dat de Heere zijn eer aan geen ander geeft. En dan loopt u misschien u het vuur uit de sloffen voor een bepaalde voorganger, omdat dat uw lieveling is. Houd er mee op. Laat het u alleen om het woord en de verkondiging te doen zijn. En laat ons ter harte nemen waar we hier gaan zien dat fariseeën beginnen te sputteren. Wat iemand is zei: God heeft maar moeilijk grondpersoneel. Zeggen wij het na, broeders? Eerlijk, hè? Ja. En u ook. Want we zijn niet van die lievertjes. Ja, natuurlijk, we kunnen natuurlijk best ons zwaarwichtig opstellen. Ik ben dominee. Ik ben ouderling. Zijn we dat in de binnenkamer? Zijn we dat in de binnenkamer? Smekelingen toch of niet? Lege handen. Zing je dan wel eens: weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heers die in mij niet meer. Ja, dan is het goed. Dan ben je van zonde vrij. Dan klinkt daar de lofzang aan God. Nou moet u eens kijken wat er gebeurt. Sommige van de fariseeën, daaruit de scharen, die sommeren de Heer Jezus om zijn discipelen te straffen. Dat is wat. Dat nota bene, fariseeën, zij die toch ook die daden van de Heere moesten onderkennen. Als we kijken uit die upper class van de kerk, was er toch ook eentje die zei: Heere, we weten dat gij door de hemel bediend wordt, want anders kon u die dingen niet doen die u doet. Dat zijn toch die grote daden. En nou, sommige van de fariseeën uit de scharen, die zeiden tegen hem: Meester, bestraf uw discipelen. Dus zij willen gewoon hebben dat de scharen daar de kiezen op elkaar houdt. En dat ze er het zwijgen te doen. Want dit geeft geen pas en dit is geen manier van doen. Maar zie eens wat Jezus doet in deze emotie, in deze gemoedssituatie van een aantal fariseeën. Hij geeft ze voor repliek. Hij antwoordt en zegt: Ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. Het is niet zo eenvoudig wat hier bedoeld wordt en wat Jezus hiermee zegt. Het kan aan de ene kant betekenen, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen nog spreken. We zeggen dat wel eens, hè? Oh, als muren eens konden spreken. Als ik dat zoiets lees, dan denk ik aan een vrouw uit mijn vorige gemeente die jaren in Gouda had gekerkt. En daar onder de verkondiging van wijlen dominee G. Boer had gezeten. En die op een ogenblik zei: Dominee, ziet u die plaat op de wand? Ja, die zag ik. Ze zegt: Op die bank, daar zat ik. Oh, zegt ze, daar heb ik zulke goede uren beleefd. Nou, dat moet je proeven. Ik hoop dat deze kerk is nog niet zo oud, maar dat er op uw plaats, als de bank zou gaan spreken, de bank zou zeggen: Hier is een ellendige gevonden. Hier is een arme rijk gemaakt. Hier is er eentje door al de bodems heen gezakt en op de middelaarshanden van Christus gebracht en getrokken. Kijk, dat punt van de stenen zouden haast roepen. Of moeten we het al in het vooruitzicht zien dat als er gezwegen wordt wat Jeruzalem straks gaat doen, nu daar inspectie plaatsvindt van Jeruzalem in de zin wat leeft in die stad, en de Heere wordt verworpen, dat het straks is wat verderop dus geschreven staat, dan wordt er een puinhoop van, want de ene steen die wordt op de andere steen niet gelaten, dan loopt het met Jeruzalem slecht af. Als zij zouden zwijgen en mij de eer niet zouden geven, dan zal daar de toorn van God hen vinden. Dat zegt Jezus. Ja, en dan? Dan komen we bij de diepste emotie. Stilmakend. Hartverscheurend. Verootmoedigend. Indrukwekkend. Jezus komt nabij de stad. Ziet haar. En kijk eens. Hij weent over haar. Weet u, gemeente? De Heere weende bij het graf van Lazarus. Maar dat woord, dat staat hier niet. Hier staat een woord waarvan je zeggen moet: Hij barst in huilen uit. Hij wordt zo gezegd door een hevige emotie gegrepen. De emoties lopen in hem hoog op. Hij is zwaar geëmotioneerd. Het is hoorbaar in zijn huilen. Het is tastbaar in zijn smeken, waarin hij zich in zijn hart laat kijken. Hoe hij gericht is op redding en behoud. Jezus voor Jeruzalem. Zijn emotie. En hij weende over haar. Ontstellend. Ontstellend. Jezus weent over Jeruzalem. Hoe zal die tegen u aankijken? Jou. Mij. In de consistorie bad de ouderling voor de gemeente de Hoekse Waard. Hoe zou die tegen de christelijke gemeente van de Hoekse Waard aankijken? En dan kun je nogal een paar kerken vinden. Hier in Oud-Beierland, Nieuw-Beierland, Goudswaard. Nou, voorlopig kunnen we dan wel op kerkpad. Maar hoe zou die nou tegen al die gemeenten aankijken? Wat zou die, waar wij de lijdenstijd met elkaar doormaken en beleven, en waar wij met de evangelieprediking worden onderhouden en door hem in het evangelie worden bezocht, hoe zal die over ons daar spreken? Hier bij Jeruzalem is er een intens verdriet, dat moet ook wel ontzettend diep gegaan zijn, als je bedenkt dat er ook een kerk staat, daarbij de Olijfberg, de Dominus Flevitkerk, wat niks anders betekent dan de Heere weent kerk. Wij verzinnen doorgaans betere namen, is niet? Maar de Dominus Flevitkerk, de Heere Weentkerk, dat is nou niet bepaald een naam waarvan je zeggen kunt, dat geeft je een pluim, dat steekt je in de hoogte. Integendeel. De Heer weent bij Jeruzalem. Maar nou komt gemeente dat punt, en daarmee komen we steeds meer ook met het concrete naar onszelf toe. Nou komen we bij dat punt waar we de emoties zo hebben gezien. Hè? De lovende scharen, de lovende discipelen, de tegensprekende fariseeën die daar de zaak tot stilzwijgen willen brengen. Jezus dan in zijn wenen, in zijn huilen. Nou komt die vraag bij u en mij op. Maar waarom huilt Jezus nou zo over Jeruzalem? Want we zeggen altijd wel dat de intocht van Jeruzalem een intocht was met Hosanna. Dat klopt. Maar in Jeruzalem zelf is die zo niet onthaald, hè? Hij is begeleid. En je zou als het ware kunnen zeggen, de schare die heeft gezegd tegen Jeruzalem, ontwaak, ontwaak, de koning komt, de koning komt. Hij is in aantocht, gezegend deze koning. Maar Jeruzalem heeft er de schouders over opgehaald. Dat punt van Jezus wenen, wat is het dat hij zo klagelijk huilt, dat hij zo snikt, alsof er doden te betreuren zijn? Nou gemeente, dat is ook zo, want de Jeruzalemmers, die zijn geestelijk dood. Die zijn geestelijk dood. Hun gedrag is ten hemel schreiend, hun opstelling is diep beschamend. Hun tegemoettreden van Jezus is bedroevend. Ze snappen namelijk van Jezus koningschap niets. En ze hebben het totaal niet in de gaten. Moet u maar lezen wat er in het vervolg staat. Dat daar de tijd van de bezoeking niet bekend is. Dat de zaak voor de ogen van Jeruzalem verborgen is. Jezus wordt misverstaan en dat doet hem pijn. Het hartelijke welkom krijgt hij niet, want Jeruzalem ziet geen toekomst voor hem en wil geen toekomst met hem. En daarom spreken daarin zijn tranen boekdelen. Gemeente, laten we dit met elkaar vanmiddag voorzichtig, eerbiedig, luisterend, stilkijkend verantwoorden. Jezus, hartverscheurende wenen over Jeruzalem. Daar is de tempel gevestigd. Het is de plaats die de Vader heeft verkoren. Het is de stad die er zo mooi bij ligt. Maar Jezus weent, want Jeruzalem wil hem niet. Leidt hem straks uit. En het is God die Jeruzalem inspecteert op haar houding jegens de Heere Jezus, jegens de Zoon des Mensen. En het is de Zoon des Mensen die tot Jeruzalem komt en Jeruzalem wil hem niet. En het klare feit is, en dat moet u maar lezen hoe dat in de tekst staat, dat Jeruzalem niet onderkent en niet ziet wat voor haar vrede nodig is en wat tot haar vrede dient. Moet je voorstellen, gemeente. Tegenover Jezus vallen de beslissingen. De houding tegenover hem is doorslaggevend voor het oordeel in de heerlijkheid, voor het oordeel in het gericht. De bezoeking, de inspectie is begonnen. De vrede wordt niet onderkend. Het is verborgen. En straks zal het zijn, Jeruzalem ingenomen, de stad vernederd door de Romeinen, tot een puinhoop geworden, de ene steen daar losgetrokken van de andere steen, Jezus bij Jeruzalem, uitgestrekte handen, liefelijke woorden, intens geween, Jeruzalem erkent niet wat tot haar vrede dient. Gemeente, laten we op dit punt even helder zijn, hè? Jezus is er maar voor één zaak. Hij is er niet voor erfenis. Hij is er niet voor de goed belegde boterham. Hij is er niet voor het zakkenvullen. Hij is er niet voor, nou laten we maar gewoon zeggen, de ditjes en de datjes van het leven. Wil die daar niet in voorzien dan? Jazeker wel. Want Paulus zegt van hem, als je Christus hebt, met hem worden alle dingen geschonken. Of om een andere tekst aan te halen, de Heer Jezus zegt het zelf op dat punt, met zoekt eerst het koninkrijk van God, dan zegt hij, als je dat koninkrijk maar zoekt, al dat andere, dat komt wel. Die snee brood in je mond, dat glas water wat je behoeft. Paulus zegt, het gaat dan niet je altijd voor de wind, het zit je dan soms best behoorlijk tegen, maar al dus Paulus' verklaring, ik weet het wat het is om gebrek te hebben, ik weet ook wat het betekent om in overvloed te zijn, maar het maakt in feite niet uit, want ik vermag alle dingen, ik kan alle omstandigheden aan door Christus. En dan zegt hij dus duidelijk, het is niet hetgeen ik heb, maar hetgeen ik ben, daar gaat het om. In hetgeen ik ben. En waar gaat het nou om als het gaat om de Heer Jezus Christus? Ik kan even teruggrijpen in hoofdstuk 19 naar vers 10. Dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Daar is Jezus voor gekomen, gemeente, dat u gaat sterven en voor God komen. Dat u straks voor de troon van God rekenschap moet geven. Deze Jeruzalemmers, die worden er met de neus opgedrukt. Ik ben gekomen voor uw vrede, die u in de hemel nodig hebt. En als er de vrede met God niet is in de hemel, dan zult u uitgeworpen worden. Dan zult u buiten staan. Dan zal de Heer tegen u zeggen, ik ken u niet. Want gij hebt niet gehoord naar de stem van de Zoon van God. Hier zie je dus waar het ten diepste om gaat. Dat je onderkent, het gaat maar om één ding, de vrede met God door het bloed van Jezus Christus. Het gaat maar om één ding, verzoend te worden. Leeft u daarvoor, gemeente? Denkt u daaraan? Is dat uw hartekreet? Is dat uw levensnood? Is dat onze levenszaak? Of leven we maar door en we zien er al naar uit dat de corona weer voorbij is en dat we dit en dat weer gewoon kunnen. Dat die anderhalve meter weer eraf kan. Dat we tenminste weer gewoon elkaar eens even de hand kunnen geven, om de hals vallen, even knuffelen, een huk. Ja, is dat het leven? Het leven is mij Christus, zegt Paulus. Daar moet het om gaan. Daar moet bekend worden wat tot de vrede dient. En daar schort het aan bij Jeruzalem. Daar mankeert het aan. Jeruzalem onderkent niet wat tot haar vrede is. Dat hij het is. Ere zij God. In hem. Door hem. In mensen een welbehagen, in de Zoon aangenomen, in de Zoon vrede gekregen. De straf die hij heeft gedragen, Jesaja jubelt het, brengt ons de vrede. Dat is de prediking, dat zie je niet. Dat moet je verklaard worden, dat moet je geopenbaard worden, dat moet je gepredikt worden. Want anders verkijk je je op hem, dat overkomt Jeruzalem, het is verborgen. Maar dat je ogen geopend worden, dat je gezicht op hem is, dat er bekentenis is, wat tot de vrede dient. Jeruzalem. En nou gemeente, het laatst. Jezus, smeekbeden. Want dat is zo mooi, gemeente, als je daar naar kijkt. Hè. Wij zijn van die mensen, ja, wij zijn zo menselijk. Hè. Wij kunnen niet ruim zijn. Waarom niet? Omdat we mens zijn. Wij willen zogezegd bij God nog wel een beetje de deur dichtdrukken. Dat is de vijandschap tegen het evangelie. Dat is de haat tegen de genade. Dus die oudste zoon. Pa is veel te ruim. Zit hij met mijn broer aan de tafel. Heeft hij daar het gemeste kalf uit de schuur gehaald. Uit de stal geplukt en op tafel gezet. Maar let eens, hoe ruim God is, hoe heerlijk de Heere is. En gemeente, ik weet niet hoe u het heeft, hè. Maar van die ruimte moet je het hebben. Van die ruimte moet je het hebben. Want bij jezelf is het benauwd, waar of niet. Als je naar jezelf kijkt, kan het nooit. Maar de ruimte van God, want kijk eens even hoe de Heere Jezus Christus zwaar zucht, daar zegt en roept, bid, och, of gij ook bekendet. En let eens op het ultieme woord. De prediking in het uiterste. O, ook nog in deze uw dag. Het kan nog. Het kan nog. Het mag nog. Een appellerende preek van Jezus. Nog eenmaal. Jeruzalem toch. Bezin nou toch. Bedenk nou vandaag nog wat tot je vrede dient. Heden is het de dag der zaligheid. Heden kom ik binnen uw poorten. Heden word ik begeleid. Heden ben ik hier. Is uw komst met vrede? Ja, mijn komst is met vrede. Maar erken dat dan. Tot uw dienst en tot uw vrede. Jezus, bij Jeruzalem. Ken het nou toch. Buig voor mij. Ik heb vreugde in uw behoud. Ik heb intens verdriet over uw ondergang. Daarom zei hij nog tegen Judas, vriend. 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 Vriend, waartoe zijt ge hier? Waarom verraadt ge de zoon des mensen met een kus? Waarom, Judas? Waarom? Die geldbuidel. Je vlees. Je bedenk is vijandschap tegen God. Beken nou toch Jeruzalem, wat tot uw vrede dient. Gemeente, nou komen we tot elkaar. Wat betekent het nou voor u? Kijk, ik ken u niet. Misschien mag u in uw leven tot ruimte gekomen zijn. Heerlijk, hè? Heerlijk, hè, als in de donkere nacht het licht is doorgebroken. Gij zijt mij te sterk geworden. Gij hebt mij overreed. Niks van ons. Heer, ik heb u aan mogen nemen, omdat u me de handen hebt gegeven om u te vatten. Heer, ik heb u gekust, omdat u mij de kus gaf. Het komt van de andere kant. Dat wonder, hè? Dat wonder. Dat Gods wonder. Geloof is geschenk. Geloof is gave. Het is goedheid. Het is goedertierenheid van God. Maar u mag dat in uw leven zo nog niet weten. Laat ik vanavond mogen zeggen, u zit in donker. U zegt, wie ben ik voor God? Wie ben ik voor zijn aangezicht? Nou, gemeente, kijk dan eens. Door de spleetogen van het geloof heen. En sper uw ogen die dicht zitten op hem waar hij bidt. Och, ook nog in deze uw dag. Beken toch wat tot uw vrede dient. We bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dan is het te zeggen, die kruisweg van hem, die is nodig voor mij. Maar die wilde ook gaan voor mij. Dat gaan in de vloek. Dat is de vloek van mij. Dat is het resultaat van mijn leven. Met al mijn vromigheid. Met al mijn poespas en mijn gemaaktheid. Ik heb het van God verloren. Ik ben onderuit gegaan. Mijn ongerechtigheden zijn afschuwelijk. Maar ook mijn gerechtigheden zijn afschuwelijk. Het is weg te werpen, op de mestvaalt te brengen. Er is afstand van te doen. Daar bekennen wat tot je vrede dient. Gemeente, laat het vandaag in Oud-Beierland gehoord worden dat dit goedertierenheid van God is die tot bekering leidt. En dat deze ruimte die Jezus hier schept, de ruimte is tot zaligheid en tot verlossing. Dat het niet de tranen zijn van ons, dat het niet de offers zijn van ons. Al weenden we ganse nacht in de gebrokenheid van ons bestaan, dat is het niet. Dat is het niet. Mijn gebrokenheid is geen grond, want mijn gebrokenheid, dat wordt een geschenk van God. En God kroont genade, God kroont zijn eigen werk. Maar het is niet die tranen van mij, maar gij kunt redden, gij alleen. En al brengt de goedertierenheid van God daar tot bekering. Dan kan het toch. In de zwaarte, in de moeite van het leven. Goede tierenheid en liefde. Het verbreekt. Het maakt klein. Het maakt ootmoedig. Er zijn vanmiddag natuurlijk hier in de kerk kinderen, jongeren. Ze zitten thuis, luisteren mee. Laten we gewoon eens eerlijk zijn. Hè. Ben je altijd een lievertje? Nee toch? Was ik vroeger ook niet. En nog niet hoor, want ik heb nog mijn nukken. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daar moeten we het niet over hebben. Maar dan moet jij me eens vertellen. Wat raakt het meest? Een vader kan tegen zijn kind zeggen: dan moet je luisteren, dan moet je ophouden. Het is een keer klaar met je. Dan ga je niet heen. Je hoort er niet. Basta, punt, uit. Nou, ik wil je er niet meer over horen. Dat gezeur van je. Klaar. Kun je toch in herkennen als vader of niet? Maar wat doet nou meer? Zo'n heftig, stemverheffend woord van pa of moe? Of dat vader zegt, mama zegt, jongen, meisje, daar ga je toch niet heen? Dat doe je toch niet? Ja, en daar staat papa met tranen in de ogen. Bij mama rolt er een over de wang. Ja, en je gaat toch. En mama denkt, ik vind het vreselijk. Maar zo wil ik van mijn jongen, van mijn meisje geen afscheid nemen. Stel nou eens voor dat mijn kind wat overkomt. En mama loopt naar het raam toe. Jij gaat weg. En je gaat en je ziet de tranen in mama's ogen. En mama zwaait. En je ziet er pijn op haar gezicht. Wat breekt het meest? Dat toch? Gemeente van Oud-Beijerland, deze middag staat Jezus in uw midden. En hij ziet u met verheuging aan wanneer u de daden van hem herkent. God looft, lieft en u in hem verblijdt. Dat u mag zeggen, ik zing in God verblijd van zere wegen. Zijn gunst is groot, zijn trouw mag ik bezingen. De lof is voor hem, ere wie ere toekomt. En hij verblijdt zich in de lof die hij zelf in de mond heeft gelegd. En u, het is donker. Of jij, je bent nog hard. Kijk, hier is Jezus in uw midden. Tranen over zijn wangen. Een hartverscheurend gehuil. En hij roept het. Och, erken toch. Bezin je. Zie in. Heden nog is het de dag der zaligheid. Verhard u niet, maar laat u leiden. Ik ben gekomen om te rechtvaardigen. Ik ben gekomen om zalig te maken dat verloren is. Ik ben gekomen om zalig te maken de goddeloze, de arme en de verlorene. Laat dan vanmiddag er geen verharding zijn onder de huilende en de smekende Jezus. Maar hij neemt u bij de hand. We gaan buiten de poort. We gaan naar het kruis. Sterven met Christus. Mijn zonde op het hout. Mijn vloek zie ik in zijn ogen. En ik lees het. En ik hoor het van hem. Ik ben uw vrede. Getekende vrede. Gekregen vrede. Hoor maar. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Amen. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.